Wij gaan met elkaar lezen 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5. Het is wel mooi, want de vorige keer heb ik u ook gevraagd, als er nog vragen zijn, dan mag u ze altijd stellen. Er zijn geen vragen binnengekomen, dus alles is voor u duidelijk. Dat is ook fijn. Ja. Maar we gaan nu verder met 1 Thessalonicenzen 5 en wij zullen daar de eerste 11 versen behandelen, maar we gaan het hele hoofdstuk lezen. En dat doen we gewoon elke keer, dat blijven we herhalen, omdat het gewoon goed is om dat woord van de Heere God ook in de context te lezen, maar ook gewoon dat woord vaker te lezen, zodat het ook echt kan landen in onze harten. 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terecht wijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar, en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heer dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de opname van de gemeente naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18. En we moeten beseffen, en het is heel goed om daarom ook die context erbij te pakken, dat dit stukje wat Paulus hier schrijft volgt op datgene wat hij heeft uitgelegd bij de opname van de gemeente. Bij de opname van de gemeente. Ik geloof namelijk dat de Bijbel ons leert, dat dit gedeelte ons leert, dat de dag van de Heere begint na de opname van de gemeente. En dan krijgt het zijn vervolg. Maar het is heel belangrijk om te weten dat wij voor die tijd, voordat God verder gaat, voordat God de genadetijd afsluit, zoals de tijd zoals wij die nu kennen, dat wij dan opgenomen worden aan het eind van die tijd. En als we dat beseffen en dat beleiden en dat ook geloven, dan is dit stukje wat wij vanavond gelezen hebben met elkaar, wordt dan ook meer helder. Je hebt namelijk heel veel broeders en zusters, voornamelijk ook in traditionele gemeenten, maar vandaag de dag ook veel vaker in evangeliegemeenten, die zeggen dat, ja, dat je het nooit weet en dat de Heere, de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Als een dief in de nacht. En daar wordt dan dit gedeelte bijgehaald uit 1 Thessalonicenzen 5. En de gemeente waar ik vandaan kom, daar was ooit een oude broeder die op een bijbelkring ook ditzelfde zei van ja, maar je weet het nooit, want de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. En toen zei één zuster, maar wat staat er dan? Hoe staat het daar? En toen ging die oude broeder, en dat was echt een godvrezende man, ik acht hem heel hoog, maar die ging toen zijn Bijbel erbij pakken, die las dat, want die zuster zei van ja, maar volgens mij staat het er dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht voor hem die hem niet verwachten, voor hen die ongelovig zijn. En dat had deze beste broeder nooit gelezen. Dat was een eye-opener voor hem. Dat zag hij echt voor het eerst. En hij zei ook tegen die zuster, ja, dat heb ik nooit zo gelezen. En het is voor mij altijd geweest van, ja, daar moet je in principe niet mee bezig zijn, want dat weet je niet. Het is als een dief die komt in de nacht. Daarom blijft het dicht. Dus dat vond ik heel, daar moest ik aan denken bij het lezen van dit stukje. En dat vond ik heel mooi en ook bemoedigend dat de Heere ook gewoon echt doorgaat als wij het woord van de Heere God serieus nemen. En als wij ook daadwerkelijk ons willen onderwerpen aan het woord van de Heere God, dan zullen wij ook krijgen wat het woord zegt. En dat vind ik gewoon bijzonder om gewoon als eerste gewoon al met elkaar te delen. We hebben dus stilgestaan bij 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18, de opname van de gemeente. We hebben het gehad over de opstanding van allen die ons zijn voorgegaan, die in de Heere gestorven zijn. We hebben daarin ook heel duidelijk een onderscheid gezien, wat Paulus maakt met degenen die geloven, die gestorven zijn in de Heer Jezus Christus, die hoop hebben, en daarnaast ook mensen die geen hoop hebben. Nou, en als we het dan hebben over de dag des Heren en over dat stukje wat we met elkaar gelezen hebben in 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11, dan zien wij dat Paulus daarin ook een heel duidelijk onderscheid maakt tussen gelovigen en ongelovigen, tussen hen die horen bij de nacht en hen die horen bij de dag. En broeder Niemeyer heeft het ook wel eens aangehaald, dat er vandaag de dag zo weinig ook gesproken wordt over zonde, en dat je eigenlijk niet meer moet spreken over de hel, en dat je een beetje moet verpakken dat God een God van liefde is. Maar dat is niet conform de Bijbel. De Bijbel is heel duidelijk. En het besef moet ook echt in onze harten landen, dat op het moment dat wij weten wat Gods bedoeling is, en op het moment dat wij weten wat Gods weg is, dan moet het ons ook, ja, mag ik het zo zeggen, in vuur en vlam zetten om hen die dreigen af te vallen, of hen die afgevallen zijn, of hen die niet geloven, om echt aan te sporen om tot de Heer Jezus Christus te komen. Dat is echt een heel belangrijk punt. En op het moment dat wij God een God van liefde noemen en dat alles wel zo'n beetje door de vingers wordt gezien, of dat iedereen er wel een keer zal gaan komen, of wat dan ook, dan doen wij geen recht aan de Bijbel. Maar dan kan de Heilige Geest ons ook niet aansporen om echt de boodschap van het evangelie te verkondigen. Ik denk dat als we dit zo lezen met elkaar, dat echt een les is voor ons. Nou, wat mij gelijk dan al opvalt en wat ik mooi en bijzonder vind, is wat er staat in vers 1 van 1 Thessalonicenzen 5. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. De tijden en de gelegenheden. En nu moeten we weten dat de tijden, dat staat in Genesis 1. Genesis 1. Er is een zuster geweest in de gemeente die heeft gezegd dat ik even moest wachten met het snel lezen van de tekst, zodat iedereen het kan vinden. Dus als het ritselen ophoudt, dan zien we in Genesis 1, vers 14, als de schepping daar wordt beschreven. En dan staat er, en God zei, laat er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en de nacht. En laat zij zijn tot tekenen en tot aanduidingen van vaste tijden en van dagen en jaren. Dus de tijden, en dat wordt later wordt dat ook wel herhaald, de tijd van de volheid van de heidenen en andere tijden worden aangehaald. Maar de tijden zijn gegeven voor de aarde. Voor de aarde. En als wij het hier hebben, en dan gaan we zo meteen nog een andere, nog iets anders lezen. Maar als Paulus het hier heeft over maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, dan moeten we beseffen dat het gaat over datgene wat hier op de aarde gaat gebeuren. En dan spreekt de tijden, dat is het Griekse woord tijden is chronos. En dat geeft aan waarop en hoe lang iets zal gaan gebeuren. Waarop en hoe lang iets zal gaan gebeuren. En als je gaat kijken naar het woord gelegenheden, dan is dat de kairos. Ik weet niet helemaal zeker of ik dat allemaal goed uitspreek, maar dat neemt u maar voor lief. Maar dat is kairos en dat geeft aan wat er in die bepaalde tijd gebeurt. In die bepaalde tijd gebeurt. Maar de tijden en de gelegenheden, die zijn vastgesteld door God. Die zijn vastgesteld door God. En Paulus zegt het hier, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht, voor de ongelovigen, want dat onderscheid maakt hij later. En hij geeft aan dat wij het heel goed weten, dat wij het beseffen. Waarom weten we dat? En waarom beseffen we dat? Omdat wij het woord van God hebben. Wij weten wat God gaat doen in de toekomst. En sterker nog, en dat is ook weer zo mooi, in Johannes 16 geeft de Heer Jezus, dat is ook wel mooi om aan te halen, Johannes 16, dat is over het werk van de Heilige Geest. Dat hebben we ook vaker tegen elkaar gezegd. Soms worden allerlei werken aan de Heilige Geest toebedeeld, waarvan je je ernstig af moet vragen of het daadwerkelijk het werk is van de Heilige Geest en niet het werk is van allerlei nepgeesten. Maar als de Heer Jezus het in Johannes 16 heeft over het werk van de Heilige Geest, dat zijn twee werken die hier in dit stukje naar voren komen, Johannes 16. Even kijken. Johannes 16 vers 13 zegt de Heer Jezus. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. En vers 8 pak ik even erbij. Daarin wordt namelijk ook een onderscheid gemaakt. In vers 8 staat namelijk, en als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dus dat zegt de Heer Jezus over het werk van de Heilige Geest voor de wereld. Dat hij de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Waarom overtuigt hij de Heilige Geest? Waarom overtuigt hij de wereld daarvan? Nou, van zonde bijvoorbeeld, omdat zij in mij niet geloven. En daarin zie je ook al dat het werk van de Heilige Geest voor de gelovigen een ander werk is dan het werk van de Heilige Geest voor de ongelovigen. Want als de Heer Jezus dan heeft over, en dan staat er in vers 13, pak ik nog even erbij. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u, die in mij gelooft, de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dat is het werk van de Heilige Geest, dat zijn twee van de werken van de Heilige Geest in het leven van gelovigen. Hij is telkens bezig in onze levens om de Heer Jezus te verheerlijken, om de Heer Jezus te laten zien. En, wat er staat dan, en de toekomstige dingen zal hij u openbaren. Zal hij u verkondigen. Dus als wij het hier hebben, en dan ben ik weer terug bij 1 Thessalonicenzen 5, als wij het dan hebben over het feit dat Paulus zegt van ja, maar ik vind het eigenlijk niet nodig dat ik u schrijf over deze dingen, omdat u het weet. Want u weet zelf heel goed, in vers 2 staat het, want u weet zelf heel goed. Als je daar de Engelse term voor gebruikt, ik weet niet helemaal zeker of ik dat weer goed zo uitspreek, maar dan staat er het woord perfectly. Zeg ik dat goed? Kijk, zo. perfectly. Dat is dus perfect. Wij weten het perfect. En hoe? Omdat wij het woord van de Heere God hebben, dat levend is, dat krachtig is, dat scherp is. En omdat wij de Heilige Geest in ons hebben gekregen om dat woord van de Heere God echt te laten landen in onze harten. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Nou, dat we dus wel bezig zijn met dat woord ook echt daadwerkelijk te laten landen in onze harten. En daarom is het ook zo belangrijk, daarom vind ik het zo belangrijk, dat wij in onze gemeente ook zo inzetten op het kinderwerk. Dat is immens belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Omdat op het moment dat we de bodem mogen leggen van al die dingen die God in zijn woord heeft opgetekend, geschreven. En als wij de bodem mogen leggen door de kracht van de Heilige Geest in al die wonderen die God gedaan heeft. En dat ze mogen verhalen, zoals Psalm 78 dat zegt. Dan ligt de bodem daar en kan de Heilige Geest in het leven op het moment dat de groei komt. En op het moment dat de kinderen groter worden. Kan de Heilige Geest uit datgene wat gezaaid is en wat geland is in het hart, wat hij daarin gebracht heeft, kan de Heilige Geest daaruit putten. Dat is belangrijk. Dat is hetzelfde principe als wat Paulus hier gebruikt. Hij zegt, u weet het perfect. U weet het heel goed. Waarom? Omdat u zo bezig bent in uw woord. Ik heb het verkondigd, deze brief schrijft het. En u bent er samen mee bezig geweest, ook vanuit de geschriften. U weet wat er gebeurt. Nou, nog even terug op die tijden en de gelegenheden. De tijden en de gelegenheden. Zoals gezegd, is het dus zo dat God de tijden en de gelegenheden heeft bepaald. Hij heeft de tijd heeft hij in zijn hand, hij heeft de tijd gecreëerd, hij heeft de tijd gemaakt. Hij heeft in de volheid der tijd, zegt de Galatenbrief, zijn zoon geboren laten worden onder de wet. Om hen die onder de wet zijn, vrij te kopen. En de gelegenheden, die heeft God ook van tevoren neergeschreven. Wij weten ook wat er in een bepaalde tijd gebeurt. Wij weten ook hoe God handelt in een bepaalde tijd. Wij weten ook hoe God handelt in de tijd waarin wij vandaag de dag leven. Namelijk dat wij het evangelie van de genade mogen verkondigen. En de genade, let op, is niet goedkoop. De genade gaat diep, die gaat veel dieper dan de wet. De genade is namelijk een leven. Dominee Ezinga heeft wel eens gezegd, de wet strekt geen vinger uit om heilig te leven. Daarvoor is de wet ook niet gegeven. Genade doet het wel. Want God heeft in deze tijdsperiode zijn Heilige Geest gegeven om ons te richten op de Heer Jezus. En dat heeft alles met de heiliging te maken. Nou, als we naar Handelingen gaan, dan zien we ook die tijden en de gelegenheden. Handelingen 1. Dan zien we ook die tijden en de gelegenheden terugkomen. En dan zegt onze Heiland er iets over. Een heel bekend stukje bij de hemelvaart. Misschien kent u het wel uit uw hoofd. In Handelingen 1, als daar de discipelen met de Heer Jezus op de Olijfberg staan. En de Heer Jezus van ze gaat scheiden. Dan zegt hij in Handelingen, of dan staat er in Handelingen 1, vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij hebt gehoord. Dat is ook weer heel mooi, even tussendoor. Want dan kun je zien dat de Heere Jezus gericht was op datgene wat de weg en het doel van de Vader was. Hij zegt hier van die belofte van de Heilige Geest, datgene wat de Vader beloofd heeft, dat heb ik u verkondigd, dat heeft u van mij gehoord. Dus dat de Heilige Geest komt, is een zaak niet van de Zoon, maar van de Vader. Dat is de belofte van de Vader. En dan staat er in vers 5, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, want dat zit het verlangen, hè? Dat zit het verlangen, want zij hadden ook die oud-testamentische profetieën en die geschriften. En die wisten dat de Christus zou komen, die wisten dat er een koning zou komen. Ze hadden alleen niet gerekend bij een leidende knecht van de Heere, die daarvoor zou komen. Maar ze wisten dat het koninkrijk zou komen. En dan zeggen ze van, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Zo zeker wisten ze dat Jezus Christus hun koning zou gaan worden. En ze zeiden van, nou, nu hebben we het lijden, met mijn eigen woorden, nu hebben we het lijden gehad. Gaat u nu dat koninkrijk herstellen? En wat staat er dan? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Ziet u dat? Mooi, hè? De Heere Jezus wijst naar datgene wat de Vader bepaalt. Het is de belofte van de Vader, maar de Vader bepaalt ook wanneer de tijden en de gelegenheden zijn. En wat er in een bepaalde tijd gaat gebeuren en hoe lang de periode is. Dat is door de Vader bepaald. Dat weet de Vader. En de Vader heeft het in zijn boek bekendgemaakt, geopenbaard. En niet alles, het is geen spoorboekje, maar wel meer als dat wij nu met z'n allen weten. En dat is het mooie. En dan heeft hij de Heilige Geest gegeven om dat woord levend te maken, dat woord krachtig te maken, zodat het ook echt landt in ons hart en dat het in ons een scheiding brengt tussen datgene wat van de Heer is en datgene wat van ons is. Dus, van de tijden en de gelegenheden zijn gegeven voor de aarde. Dat is ook datgene wat gaat gebeuren op de aarde. En dan over de dag van de Heere. De dag van de Heer. En misschien heb ik het verkeerd en misschien is er daar wel een tekst over. Maar er wordt natuurlijk heel vaak gezegd dat de zondag de dag van de Heere is. En die wordt in heel veel traditionele kerken en in andere gemeenten wordt dat ook echt als een heilige dag gezien. Maar de vraag is, of als we het hier hebben over de dag van de Heere, of we dan moeten zeggen dat het de zondag is. In deze context geloof ik het niet. En volgens mij, maar dan ben ik even wat voorzichtig, maar volgens mij wordt nergens de dag van de Heer gekoppeld aan de zondag. Het is de opstandingsdag, de eerste dag van de week, waarin we samenkomen. En nou, dat. Maar als wij het hier hebben over de dag van de Heer, dan denk ik dat het dus gaat over de periode na de opname van de gemeente, waarin Christus het voor het zeggen gaat krijgen. Het is zijn dag. Dat gebeuren dingen waarin hij de regie heeft. En we zien in die periode van die 7 jaar, maar helemaal in het 1000-jarig vrederijk, dat hij volkomen de regie heeft. Maar er is wel een periode daarnaartoe. En daarom schrijven de profeten, bijvoorbeeld Jesaja, die schrijven ook over de dag van de Heere. Jesaja 2. Jesaja 2 gaat over de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. In Jesaja 2. En dan staat er, als er bijvoorbeeld aan het eind van vers 3, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. En dan gaat een stukje bij mij, staat er dan boven bij vers 6, de dag van de Heer. En dan staat er in vers 12... Want de dag van de Heere van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden. Dus er gaat een strijd plaatsvinden. Waarom? Omdat Christus gaat afrekenen met allen die tegen hem zijn. Met het kwaad gaat hij afrekenen. Joël die schrijft bijvoorbeeld over een vreselijk bittere dag in Joël 2. Een vreselijk bittere dag. Micha 5 vers 9, die schrijft over de verwoesting en het bloed vergieten. Ja.
Is dat nou niet één dag dan gewoon? De dag waarop Jezus Christus terugkomt naar de aarde? Of begrijp je dat verkeerd?
Nee, ik geloof dat een tijd is. Want we hebben dus net gelezen, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft. Dus als het hier wordt gesproken over de dag van de Heere, dan is dat een bepaalde tijd die God bepaald heeft hoe lang die tijd moet gaan duren. Ja. Ik geloof niet dat het een dag van 24 uur is.
Maar wel de dag.
Ja.
Ja, wel de dag. Wel de dag en de gelegenheid die dan in die tijdsperiode is, is dat hij gaat terugkeren. En daar staat bijvoorbeeld het boek Openbaring helemaal vol van.
Misschien.
Ja?
Ik kan er niet wat op spreken.
Nou?
Misschien bedoelt dat van dat die periode aanbrengt op die dag.
Ja, zo heb ik zo bedoel je. Ja. Oh, nee, sorry, dan verstond ik het niet goed.
De dag van de Heer is het, zeg ja. Maar, begint op het moment. Dat
begint op het.
Voor mijn gevoel.
Ja?
Hè, voor mijn gevoel begint hij op het moment dat de Heer Jezus terugkeert.
Om de gelovigen te halen.
Om het duizendjarig vrederijk begint. Voor mijn gevoel. Maar dat. Zoals ik het begrijp. Maar.
Ja.
Ja, dat was een beetje mijn vraag dan. Dus.
Ja, je hebt toch de komst van de Heer op de wolken.
Ja.
De tweede komst. Dat is in Jeruzalem, dat hij met die macht en majesteit komt. En ik denk dat ook dan die dag duizendjarig rijk aanbreken.
Ja. Ja, want en dan ga je die periode. Want dan zou je heel weer mooi. Misschien vindt u dat inlegkunde. Ik geloof het zelf wel. Hosea zegt namelijk. Die heeft het namelijk over 2 dagen. Zal het volk Israël dood zijn. En de derde dag zal hij het weer laten opstaan. Dus ik geloof dat het alles te maken heeft. Met die 1000 jaar. Maar er zit wel. Voordat die dag. De heerschappij van de Heer Jezus Christus ook daadwerkelijk gestalte krijgt, zit daar wel iets in vooraf van de oordelen die God over de wereld heen gaat brengen. Dat is hier namelijk het verhaal, als we Paulus het gaat hebben van oké, dat de barensweeën komen en dat ze het beslist niet zullen ontvluchten. Dus de Heer Jezus rekent af met het kwade. Het heeft alles te maken met de komst van de Zoon van God. Ja. Ja? Ja? Dat denk ik ook. Maar net had ik hem. Ik dacht dat je echt een periode van 24 uur bedoelde.
Nee, het is voor mij een moment.
Ja, ja.
Het moment dat hij weer komt.
Mee eens.
En dan,
dan begint.
En dan breekt voor mijn gevoel de 1000 jaar vrede. Ja, dus dat kan ook nooit één dag zijn.
Nee, klopt.
Dat is dan 1000 jaar.
Juist, ja. Ja? Nu gaan we pakken hem even daar weer op. Hè? Want Paulus schrijft dus heel duidelijk, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. En dat staat tegenover, vers 4. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Sommigen zeggen dan ook van oké, ja, maar we zijn hier dan nog wel op de aarde. Maar die dag overvalt ons dan niet, omdat wij weten en wij verwachten de Heer. Die uitleg geloof ik niet. Want ik geloof dat wij die dag niet hier op aarde zullen meemaken. Maar ik geloof dat wat Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18. Dat wij dat meemaken en dat die dag ons daarom niet zal overvallen. Omdat wij die dag hier op de aarde niet meemaken. Maar daar zijn echt de meningen over verdeeld. Sommigen geloven dus echt dat ze de dag wel meemaken. Maar die zal hun niet overvallen omdat zij de Heer Jezus verwachten. Dat geloof ik dus niet. Ik geloof dat we opgenomen zijn. En dat we de Heer tegemoet zijn gegaan in de lucht om voor eeuwig bij de Heer te zijn. Dus dat, vers 2 tegenover vers 4. Maar daarin wel weer, broeders, en omdat Paulus het zo vaak herhaalt, voel ik mij ook vrij om dat te blijven herhalen. Daarin zie je wel weer een duidelijk onderscheid. Voor hen, voor wie de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. En voor hen die niet zullen worden overvallen door die dag. En dat moet echt, en dat mag ook echt landen in onze harten. Zodat we de Heere God vragen of hij mensen genadig is die hem nog niet kennen. Nou, en dan staat er weer iets in vers 3. Hoe laat is het eigenlijk? Ja. Dan staat er nog iets in vers 3 wat wij de volgende keer gaan behandelen.